Twee weken geleden heb ik met u nagedacht over vergeving. En toen kreeg ik ook vragen wat het verschil was nu tussen vergeving en verzoening. En ik had sowieso op het programma staan om ook over verzoening te spreken. Maar toen de vraag kwam, toen was ik dankbaar met die vraag, omdat ik daar een aanwijzing in zag dat het een heel belangrijk thema is om over verzoening te spreken. Een mens is een zeer uniek geschapen wezen. Uniek in die zin, elk mens is uniek, maar het is ook uniek dat een mens met God een relatie kan aangaan. Dit vind ik zo bijzonder dat er relaties zijn. Dat we in ons leven relaties kunnen aangaan. Diepe relaties, zoals een huwelijksverbond. Of in een gezin. Of in een gemeente. Of in vriendschappen. Of bij collega's. Dat je mag genieten van de relaties. En wat zeer essentieel is in relaties, ook in de relatie met God, maar ook met elkaar, dat is de relatie die bestaat eigenlijk bij de gratie van vergeving en verzoening. En over die thema's wil ik met u nadenken vanmorgen, over verzoening. Maar voordat ik dat doe, wil ik u een verhaal vertellen. Daar zit ik altijd mee als ik een preek voorbereid. En dat is namelijk het volgende. Wat ik u nu vertel is een waar gebeurde geschiedenis. Op een evangelische theologische hogeschool, daar werden studenten die kregen de opdracht om een preek voor te bereiden over de barmhartig Samaritaan. En die aantal studenten die werden dus op verschillende locaties neergezet. Die locaties hadden we allemaal gemeen dat ze ongeveer een 10 minuten loopafstand van het lokaal aflagen waar ze hun preek moesten houden. Ze kregen daarvoor een uur de tijd. En na dat uur, dan moesten ze zich melden in die locatie, 10 minuten lopen, en dan mochten ze de preek houden over de bemachtige Samaritaan. Maar het was zo een beetje geonsceneerd, dat net voordat ze wilden vertrekken, kwam er een professor of een leraar, en die hield hen aan de praat. Die studenten die waren allemaal op hete kolen, die wilden naar die preek toe. Maar goed, het was tussenhand om de professor of leraar te onderbreken en te bleek dus gewoon te wisten, ik kom te laat. En ze vertrokken dus eigenlijk naar het lokaal waar ze de preek zouden moeten houden. Wisten ze van onderweg, ik ben te laat. En onderweg kwamen ze iemand tegen, lag iemand in de gang, die had hulp nodig. Dat was ook natuurlijk zo geregeld, die had hulp nodig. En van de meeste studenten, bij vrijwel alle studenten, liepen gewoon voorbij. Er was eentje die zei in het voorbijlopen van, als ik iemand tegenkom, dan zal ik zorgen dat je hulp krijgt. En toen kwamen ze in het lokaal en hielden ze een preek over de bemachtige Samaritaan. En wat ik u daarmee wil laten zien is eigenlijk het volgende. Ik ben me zo bewust dat het woorden zijn wat ik spreek. Gewoon woorden. Elke preek heb ik dat. Als ik me aan het voorbereiden ben, dan weet ik ook vanmorgen als ik me dan zo afzonder en God zoek. Dan zeg ik, Heer, het zijn woorden. Als ik het heb over vergeving en verzoening. Het zijn woorden. Woorden, alleen maar woorden. En als u de kracht er niet aan verleent door uw Heilige Geest, dan blijven het woorden. Daar komt het nooit verder als misschien in je hoofd en vaak alleen nog maar aan de buitenkant. Maar met dit thema, vooral als het gaat over vergeving en verzoening, dan bid ik echt dat God de woorden die ik mag spreken, de preek die ik vanmorgen mag houden, dat het als het ware een karretje is waar de Heilige Geest de kracht aan verlenen kan en dat u van binnenuit verandert. En ik weet en besef de beperktheid van woorden. En zo wil ik ook bidden vanmorgen, als ik over dit thema spreek met u, over verzoening. Dat is zo essentieel. In relaties, ook in relatie met God. En daar wil ik echt Gods genade over vragen. Vader, We willen u zo bidden. We zijn hier met een verwachting gekomen. Het werd ook in onze gebeden eigenlijk ook duidelijk toen Stefan ervoor bad. Dat we hier zijn gekomen, dat we een verwachting hebben dat u spreekt in ons midden. En we weten, Vader, dat als we hier zo staan als predikers, dat het maar woorden zijn. En het verschil is niet wie er hier staat, maar het verschil is of u kracht verleent door uw Heilige Geest en dat we van binnenuit veranderen. Heere God, we herkennen ons allemaal in die studenten. En ik weet van mezelf of ik het verschil had gemaakt, ik weet het niet. Maar zo kunnen we de boodschap gewoon soms helemaal niet snappen, terwijl we wel de inhoud kennen. En Vader, we willen u bidden dat u het van ons verstand in ons hart brengt, zodat we van binnenuit veranderen en het kunnen toepassen. Datgene wat u ons wil leren. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie lezen 2 Korinthe 5, vers 17 tot en met 21. En ik heb de teksten op de beamer gezet. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat we zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Een van de diepe fundamentele waarheden in het christen zijn, dat is dat we verzoend zijn met God, dat er een verzoening heeft plaatsgevonden. En ik wil met jullie vanmorgen nadenken over wat betekent het nu een gezant te zijn van Christus. Wat betekent het eigenlijk als die oproep klinkt, laat u met God verzoenen. En wat betekent het, je kunt het even wegdoen. Wat betekent het eigenlijk als het gaat over relaties en over verzoening en dat relaties pas hersteld kunnen worden als er verzoening en vergeving plaatsvindt. En in het bijzonder gaat het dan over dat er verzoening plaatsvindt. Het is zo dat veelal wordt het evangelie verkondigd en daar moeten we zelf ook op letten en ik zelf moet er zelf ook op letten dat ik het evangelie niet verkondigd en eenzijdig verkondigd en het heb over de liefde van God. En alleen de liefde van God. We zijn daarin geneigd, ik heb het zelf ook. Ik heb het liefste dat ik het via de liefde en de barmhartigheid van God en de genade van God naar de mensen toebreng. Maar soms kan het zo lijken alsof het door de bekering en het geloof wat iemand heeft, dat als je je bekeert en het geloof opbrengt, dat je door bekering en geloof, dat je daardoor verzoend bent met God. Daar kunnen we zo de nadruk op leggen dat we denken dat door bekering en door de bekering en door vergeving te vragen aan God, door bekering en geloof, dat dat het is om de vijandschap die er is tussen God en ons, de scheiding is die er is tussen God en ons, de balans die gewoon verbroken is, de balans die er niet meer is tussen God en ons, dat dat opgeheven kan worden door geloof en bekering. En dat is niet juist. Dat is niet juist. En daar wil ik vanmorgen, dat is echt een afwijking. Ik heb het zo opgeschreven, dat is echt een afwijking van de waarheid. Dat je dus door geloof en bekering een mens verzoend kan worden met God. Dat hij door geloof en bekering, dat daardoor de relatie herstelt met God. We moeten daarom inzicht verwerven van, wat is nu verzoening? Wat betekent het nu dat we in Christus met God verzoend zijn? Wat betekent het woord verzoening? En dan ga ik vanmorgen, als ik het heb, in de eerste instantie leer ik en ga me door de Bijbel heen even over de verzoening tussen mens en God spreken. En daarna maken we de stap en gaat het over menselijke relaties. Het woord verzoening in het Oude Testament, dat komt uit de rechtspraak. Dus het woord verzoening komt uit de rechtspraak. Het hoort thuis op het gebied van recht. En dat woord verzoening, dat was eigenlijk erop uit om het evenwicht te herstellen als er een misdaad gepleegd was. Dus als er een misdaad gepleegd werd, of dat er een zonde was, of dat er schuld was, dan moest op een of andere wijze die balans hersteld worden, die balans was verbroken. En in de regel ging dat zo in Genesis 21, daar was het zo dat Genesis 21 vers 1 dat zegt, als iemand iemand anders dat doodbracht, dan kon dat alleen hersteld worden, als er dus een moord gepleegd werd, dan kon dat alleen hersteld worden als de dader zelf ook de doodstraf kreeg. Dan was er verzoening. Dus de dader die werd ook gestraft met hetzelfde wat hij gedaan had. Die doodstraf die werd dus eigenlijk, en dat moet je maar eens lezen in Exodus 21, die werd vaak toegepast. De wet zei vaak, als iemand dit had gedaan, moest hij gedood worden. En dat was omdat die daad, die balans, die moest hersteld worden. Bij dingen die niet zo erg waren dat mensen het leven lieten, was er toch een wet, die kennen we allemaal. Exodus 21, vers 23 tot en met 25. Daar ging het eigenlijk om die balans te herstellen. En er staat dan maar, indien er een ander letsel is, dus als het niet te maken had met dat iemand overleed of vermoord werd, dan staat maar, indien een ander letsel is, zult gij geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor striem. Kwam er dus eigenlijk op neer dat de beschadiger die werd gestraft met een gelijkwaardig kwaad wat hij zelf had gedaan. Dus is een heel ander thema als vergeving, hoor je wel. Verzoening. Verzoening, dat heeft iets te maken, dat heeft niks met vergeving te maken. Vergeving, dat is dat je iemand de schuld weg. Daar heb ik dus over 2 weken, als je de preek niet hebt geluisterd, zou ik je echt willen aanraden die preek te luisteren. Vergeving heeft daarmee te maken dat je zegt, ik scheld jou die schuld vrij en die schuld, die wil ik zelf, die prijs, die wil ik zelf betalen. Verzoening, dat is om de balans te herstellen. Verzoening betekent dat ik, als er iemand zeg maar me een tand uitslaat, dan kon dat alleen verzoend worden als ik ook een tand miste. Zo was de wet. Moet je voorstellen. Dan kan alleen maar verzoening voorstellen. En dus dat betekende dat iemand die kreeg dezelfde straf, hetzelfde kwaad toegedaan als wat hij zelf had gedaan. Nu kon het echter zijn dat er bijvoorbeeld, je moet dat eens lezen in Exodus 21, er waren uitzonderingen. Bijvoorbeeld als iemand eigenaar was van een rund, van een os. Dat dingen die ik vertel, kunt u dus nalezen in Exodus 21. Als iemand eigenaar was van een os, en die os, dat rund, die stootte iemand, en die overleed daarbij. Dan was het zo, dan moest dat rund geslacht worden. En maar als het nu daadwerkelijk al vaststond dat dit rund, dat deze os woest was, en hij doodde iemand, dan moest niet alleen dat rund geslacht worden, maar dan was de eigenaar, die moest ook de doodstraf ondergaan. Echter, hier werd werd gezegd dat als het zo was, de eis was dus leven om leven. Maar die eigenaar van het rund kon ook een losgeld worden opgelegd, een zoengeld. Dat was eigenlijk een vervangingswaarde voor zijn eigen leven. En als hij dat losgeld, dat zoengeld, betaalde aan de familie van diegene die dus het leven had gelaten, dan kon het zijn, of dan, als die daarmee akkoord ging, dan kon hij zichzelf lossen. Dan werd er een zoengeld betaald. En dat was de verzoening. Dat was de verzoening. Dus verzoenen is eigenlijk een vervangingswaarde geven om een dodelijke straf af te wenden. Ik zeg het nog eens. Verzoenen is een vervangingswaarde geven om een dodelijke straf af te wenden. En dat gaat heel ver. Hoe ver dat dit gaat, kan ik vertel je een geschiedenis uit, kunt u thuis nalezen, uit Jozua 9 en 2 Samuel 24. En voor uw beeldvorming gaat het eigenlijk om het volgende, dat Jozua en Samuel, die twee boeken en die twee gebeurtenissen, die liggen 300 jaar uit elkaar. Dus 300 jaar ligt het uit elkaar. In Jozua 9 staat een hele bijzondere geschiedenis. Jozua trekt het beloofde land binnen en God heeft tegen hem gezegd dat hij alle volken met de ban moet slaan. Dat betekent dat iedereen gedood moest worden. Ze trekken het beloofde land binnen en komen bij Ai en ze komen bij Jericho. En ze slaan die twee steden met de ban. Dus iedereen werd gedood. U heeft daar misschien vragen over. Ik zal dat dadelijk even kort toeleggen. Deze week heb ik iets heel bijzonders eigenlijk geleerd. Waarom dat is, dat mensen gedood werden. Dan is het zo dat er een volk, de Gibeonieten, die horen wat in Ai gebeurt, ze horen wat in Jericho gebeurt. En dan is het zo dat ze een list bedenken. Want ze denken, als die Jozua met zijn leger bij ons binnenvalt, worden we ook met de ban geslagen, worden wij ook gedood. Dus ze verzinnen een list en ze komen in het midden van de Israëlieten en doen alsof ze uit een land komen wat heel ver weg is en wat totaal niet bij het beloofde land hoort. Heel bijzonder hoe die mensen dat eigenlijk in elkaar steken. Maar op een gegeven moment dan staat er dat Jozua raadpleegde de Heere niet en dan gaat hij daarop in. Hij denkt inderdaad die mensen komen van ver weg. Dan zeggen ze tegen hem, die Gibeonieten zeggen tegen hem, laten we een verbond sluiten, zodat we in vrede kunnen leven. Oké, Jozua sluit met hun een verbond. Een paar dagen later ziet hij dat hij bedrogen is, dat het hele volk bedrogen is. Die Gibeonieten, die horen wel tot het beloofde land. Dan gaat hij naar hen toe en zegt, waarom heb je me bedrogen? Maar het verbond is gesloten. En vanaf dat moment dat het verbond gesloten is, zijn die Gibeonieten, wonen ze in het beloofde land. Omdat er een verbond gesloten is. 300 jaar later gebeurt het volgende. Saul die vermoordt enkele Gibeonieten. Hij schendt daarmee het verbond. Dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat er het evenwicht is verstoord. Er is bloedschuld op Sauls huis. En hoe uitzicht dat? Er is 3 jaar lang is de hongersnood. Er is een hongersnood. Saul heeft de Gibeonieten, heeft een paar Gibeonieten vermoord. Hij heeft daarmee het verbond gebroken. De balans die is, God ziet, die balans die is gebroken. Er is geen evenwicht meer. En er komt hongersnood. David die zoekt God. Hij zegt, waar komt die hongersnood vandaan? Heere God, laat me zien. Waarom is er hongersnood? Dan krijgt hij een antwoord van de Heere God. In 2 Samuel 21, daar staat er dat God geeft de reden aan David bekend. En zegt, op Saul en op zijn huis rust een bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Het heeft dus iets te maken wat 300 jaar eerder gebeurd is. Een verbond gesloten. Nu vraagt David de Gibeonieten. Hij zegt, kom. En weet u wat hij hier voor vraag stelt? Hij roept de Gibeonieten en vraagt, 2 Samuel 21, vers 3. Wat kan ik voor u doen? En waarmee kan ik verzoening bewerken, opdat gij het erfdeel des Heren zegent? Waarmee kan ik verzoening bewerken? Eigenlijk zegt hij, wat moet ik geven, wat moet ik stellen, in plaats van de mensen die Saul gedood heeft. Wat moet ik daarvoor geven, zodat er die balans hersteld is? Hoe kan ik verzoenen? Hoe kan ik verzoening brengen? Dat is niet mals wat ze vragen. De eis is dat er 7 nakomelingen van Saul, dat hij die uitlevert en dat die gedood worden. En die 7 nakomelingen, die worden uitgeleverd en ze worden opgehangen. En dan is de verzoening geschied. Dan is de balans hersteld. De meeste teksten in het Oude Testament die spreken erover dat verzoening eigenlijk tot stand komt en dat er een verzoening en vervangingswaarde is als er bloed vloeit. Een bekende tekst is Leviticus 17, vers 11. Daar zegt God, want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Er is dus verzoening mogelijk als er bloed vloeit. Een prachtig voorbeeld is de verzoendag. Er was 1 dag in het jaar, dat was een verzoendag. En dan werd er verzoening gedaan over de zonde van Israël. Dat ging als volgt, dat de priester, die ging het heilige der heiligen binnen. En het allereerste wat Aaron moest doen, dat was dat hij zelf een offer bracht voor zichzelf en zijn huis. Zodat hij gereinigd was, dat hij verzoend was met God. En dan pas kon hij verzoening doen. En het bijzondere is eigenlijk dat hij 2 bokken had. Ik zal er een andere preek aan wijden. Hij had 2 bokken. 1 bok was voor de Heere. En die bok die werd geslacht. Het bloed werd opgevangen. En met dat bloed ging die in het heilige der heiligen. En dan stortte die dat bloed van die bok op het verzoendeksel. En daarmee werd er verzoening gedaan voor de zonde van het volk. Hij had nog een 2e bok. En die 2e bok, daar werden de handen op gelegd. En de schuld van Israël, die werd op de bok gelegd. En die bok, die werd de woestijn ingejaagd. En dat was de bok voor de vergeving van de zonde. Aan de ene kant was er een bok voor de verzoening van de zonde. En aan de andere kant was er een bok die niet geofferd werd. Die werd naar de woestijn buiten Jeruzalem, naar buiten gestuurd. Om vergeving te ontvangen. Nou, dat is een prachtig beeld eigenlijk wat op Golgotha gebeurt. Daar is vergeving en er is verzoening. Nu is het zo dat wat gebeurt er nu op het kruis? Die tekst die we dus hebben gezien in 2 Korinthe 5 vers 17 tot en met 21, die begint, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Daar is dus een volkomen nieuwe situatie ontstaan voor mensen die christen worden, die christen zijn. Een totaal nieuwe situatie. Het bijzondere is eigenlijk dat de zondaar is gerechtvaardigd. Hij is niet een vijand meer van God, maar hij is een kind van God. En iemand die dus zonder is, die tot, zeg maar, volkomen ten dode gedoemd is, die is bestemd voor het leven. Hoe kan dat? Hoe komt dat nu? Vers 21 zegt, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt, opdat we zouden zijn gerechtigheid Gods in hem. Op zouden worden, gerechtigheid Gods in hem. Hier zie je, daar is een ruil geweest. Op Golgotha is er een ruil. Het is niet leven om leven, het is leven om leven, laat ik zo zeggen. Het is leven om leven. Maar er is een ruil, heeft er plaatsgevonden. Op Golgotha is er een ruil geweest. Daar is een vervangingswaarde gekomen. Daar is verzoening geschied, de balans is hersteld. Ik moest er sterven. U moest er sterven. Om de balans te herstellen met God. Door die balans was gebroken. Door onze zonde, door de schuld. Er wordt door zonde, heb ik 14 dagen geleden uitgelegd, wordt er schuld opgebouwd. Die schuld die moet afgelost worden. God kan niet zeggen, hij is rechtvaardig. Hij is liefdevol, vol van liefde. Maar God is gerechtig en rechtvaardig. En het is niet mogelijk voor God, wat wij als mensen gewoon niet begrijpen, het is niet mogelijk voor God in zijn gerechtigheid om te zeggen, er is schuld, we doen het weg. Dat moet betaald worden. Dat moet verzoend worden. Zoals diegene met die os, die wist dat die os totig was, dat die iemand kon doden. En als dat gebeurt, dan werd hem een zoengeld opgelegd. Dan werd niet gezegd, oh, sorry, was een vergissing. De volgende keer moet je er maar wat draad omheen zetten. Nee, dat moest betaald worden. Moest zoengeld betaald worden om die balans te herstellen. Nou, dat is daar eigenlijk op Golgotha. Op Golgotha, wat is er op Golgotha gebeurd? Dat beeld van de grote verzoendag, van die twee bokken, dat was een beeld dat God ons beelden geeft, dat we op een of andere manier een beetje begrijpen wat er gebeurt op Golgotha. We hebben het steeds over vergeving. Dat God ons vergeven heeft op Golgotha. Dat is waar. Maar er had geen vergeving kunnen plaatsvinden als op Golgotha ook geen verzoening was geweest. Dat er niet een prijs werd betaald. Dat er niet een verzoeningswaarde losgeldt. Genoegdoening. Vergelding. Wat je er ook van maakt, dat moest gebeuren. Anders was er geen recht. Dan was er geen rechtvaardigheid. En het bijzondere is nu dat Jezus dus de prijs heeft gegeven voor die verzoening en dat hij die prijs betaald heeft. En dat er een balans hersteld is. Nou, als we die principes eigenlijk begrijpen, wat ik de vorige keer heb uitgelegd over vergeving. Over vergeving, ik wil het nog kort herhalen. Vergeving is eigenlijk dat iemand de prijs wil betalen voor de schuld die je hebt gedaan. Dat is dus aan degene die het is aangedaan. Ik heb in de nieuwsbrief heb ik geschreven. Ik heb hem daar nog eens op vergeving, die krijgen jullie deze week. Ik heb dan nog eens een kort verhaal verteld over een oom van Rietje. Die had een klein winkeltje. Dat was een dorpswinkeltje. Ik heb dat verhaal al eens ooit verteld, maar ik vertel het nu nog eens heel kort. Dat is een dorpswinkeltje. Kon je suiker en alles kon je daar krijgen. Suiker, snoepgoed. Dat was echt zo'n, de ouderen onder ons, die weten wat ik bedoel met zo'n winkel van Sinkel. Dat was een winkeltje van 20 vierkante meter, maar je kon bijna alles krijgen. Van naaigaren tot knopen, tot suiker, tot speelgoed. En de mensen, die stuurden hun kinderen soms daar naartoe. Als ze wat vergeten hadden, dan hadden ze een huishoudboekje. En dan gingen die kinderen die gingen dus dat daar halen. Dat werd niet betaald, dat werd in dat boekje opgeschreven. En daar stond dan in van dit en dit meegegeven. En op het einde van de maand, daar kwam als dan de vader thuis het geld had afgedragen, kwam die moeder met dat huishoudboekje en zei tegen die oom van Rietje van hier, dat is geleverd. En dan betaalden ze dat. Maar het kwam soms voor dat mensen niet kwamen betalen. Dan ging die daar naartoe. Na twee maanden. En dan kwam die vaak zeer schrijnende omstandigheden tegen. Dat de man dronk, het geld niet afgaf en de moeder melk was aan het lengen met water. En dan zei hij van, ja, dan kon ik dat niet aanzien. Om dat af te dwingen, de schuld die ze hadden bij mij, dat kon ik gewoon niet over mijn hart krijgen. Dus dan vroeg hij het boekje. Zegt hij, geef me dat boekje. En dan gaf die vrouw dat boekje, maakte die een kras erdoor en dan zei die, is betaald. Die goederen waren geleverd. Wie betaalde? Hij. Dat is vergeving, dat je zelf de schuld die jou is aangedaan, dat je dat betaalt. Verzoening is een ander principe. Want met vergeving heb je nog geen relatie hersteld. Die balans die is nog altijd, dat kan eenzijdig zijn. Als ik iemand vergeef, kan het een eenzijdig gebeuren zijn. Maar verzoening, daar is de tweede partij is daar gevraagd. Die andere die de schuld heeft veroorzaakt, die vraagt, die komt en zegt, wat moet ik doen dat we weer verzoend zijn? Wat moet ik doen dat die relatie weer hersteld is? Hoe kan ik met jou verzoenen? Nu is het zo. In menselijke relaties speelt dat een hele grote rol. Natuurlijk, we mogen ervan leren hoe God vergeven heeft en hoe God verzoend heeft. Maar deze principes, door de vergeving en de verzoening, daardoor is er een relatie met God mogelijk. Een intimiteit. Daardoor, als je zegt van, de Heer Jezus, voor de mensen die de Heer Jezus nog niet kennen als hun verlosser en Heer, wil ik even kort het volgende zeggen. De Heer Jezus heeft voor jou betaald. En wat dan jouw stap is, om die vervangingswaarde aan te nemen, dat je zegt, ik had dan moeten sterven, maar Jezus heeft het voor mij gedaan. En dan zeg je in een gebed, Heer, ik wil u zo dankbaar zijn dat ik het zelf niet moet dragen, maar dat Hij het heeft gedaan. En dan komen geloof en bekering komen, spelen dan een rol. Maar dat is niet de verzoening. Daarmee verzoen je niks. Het is gebeurd. Het is volbracht. En je kunt het alleen maar met genade eigenlijk aannemen. Maar in menselijke relaties, daar is het zo dat als er, zeg maar, schuld is, dan, en er is gezondigd, dan kan er een zeer diepe emotionele wond geslagen worden. Die was ook in het vaderhart van God. Toen de mens zich afkeerde, er staat daar in Genesis, en het berouwde God dat hij de mens geschapen had. En daar zit zoveel pijn, vind ik. Of als God vraagt van, dat hij niemand kon vinden die op de bres kon staan. Daar is zoveel, als ik het zo mag zeggen, smart, zielepijn bij God. Maar dat kan ook in ons leven zijn. Als iemand zondigt tegen je en schuld heeft, dan kan er een diepe emotionele wond in je leven geslagen worden. En nu moet je, ik hoop en bid dat je, dat God nu met zijn geest dit bij u binnenbrengt. Wat ik nu ga zeggen. Je kunt dat bedekken met een papieren zakdoekje. Je kunt zelf zeggen en doen alsof het niet zo is. Maar wat er nodig is, in eerste instantie, als er een diepe meer emotionele wond is geslagen, dan is het zo dat als je daar niks aan gaat doen, dat is precies hetzelfde als een wond in je lichaam. Als ik dan niks aan doe, dan gaat het etteren. Dat gaat zweren. En dan is de pijn op het eerste moment lokaal. Daar waar ik de wond heb. Maar als je dat zo laat, dan wordt je lichaam ziek. Dat weet iedereen. Als ik een wond heb en ik doe er niks mee, dan wordt mijn lichaam ziek. En als je niet vergeeft, in eerste instantie, wordt je lichaam ziek. Je ziet het in Psalm 32, je ziet het eigenlijk in de hele Bijbel. Er staat op een gegeven moment dat mensen wegkwijnen. Je lichaam wordt ziek. En dat uitzicht, ik weet niet of je al eens met mensen te maken hebt gehad die bitter zijn. Die verbitterd zijn door het leven. Verbitterd door het leven. Ik heb daar passie voor. Ik vind het moeilijk om daarmee om te gaan, maar meestal is er ook een diep, triest verhaal achter. Waar ik echt ook samen met hen over kan huilen. Maar er is geen vergeving heeft er plaatsgevonden en er is bitterheid gekomen en er is wrok gekomen. En dat betekent eigenlijk dat je daar continu ben je daarmee bezig. Het hele leven wordt er doordrenkt. Je staat ermee op en je gaat ermee slapen. En je bent, als je met mensen spreekt, heb je het alleen op een gegeven moment daarover. En dat uitzicht, bitterheid en wrok in zelfbeklag. In zelfbeklag. En wat dan nodig is, dat is dat je die eerste stap doet van vergeving. Dat ligt bij jou, bij degene waar de schuld is gebeurd. Je moet dat, zoals God die schuld van ons pakt. Zo moet jij zeggen van, er is inderdaad schuld bij mij opgebouwd. Maar wat ik moet doen is vergeven. En vergeven, dat wil eigenlijk zeggen dat je benaam noemt. Weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat je benoemt, er is kwaad aan mij gedaan. Het is niet, soms dan is het zo dat we zeggen van, ik heb vergeven en ik doe maar net alsof het niet is gebeurd. Of wat bij vergeven hoort, dat is wat Jozef zegt, dat is kwaad is aan mij gebeurd. Er is schuld, die is bij mij. Dat je dat erkent. Maar hij zegt dan ook, ben ik in Gods plaats in Genesis 50? Nee, zegt Jozef, ik ben niet in Gods plaats. En dat betekent, er is wel kwaad gedaan, maar ik geef het aan Gods hand. Zoals het van mij, hebben ze niks te duchten. Ik zal niet vergelden. Ik zal het kwaad wat mij is aangedaan, van mij heeft de dader, heeft hij dan niks te vrezen. Ik geef het aan God. Want God, die zal liefdevol en rechtvaardig oordelen. Maar met vergeving is het relatie niet hersteld. Dat voelde je al. Relatie is niet hersteld. Vergeven is geen daad van emotie, heb ik geschreven. Het is ook niet dat je boosheid bedaard is. Het is ook geen verontschuldiging. Dat je verontschuldigt, dat je begrip toont voor de ander en zegt, ik verontschuldig dat. En het is ook niet zo dat als je vergeeft, dat je naar iemand toe gaat en je zegt, ik heb je vergeven. Wat? Als je vergeving wilt schenken en je wilt dat bespreekbaar maken, dan moet je dat benoemen. Dan moet je zeggen, daar is kwaad gedaan, dit en dit is er gebeurd. Zodat de ander dat ook kan zien. Want als je dat niet doet, kan er geen verzoening plaatsvinden. Geen enkele verzoening. Als de ander niet weet wat er aan de hand is, dan moet je dat bespreekbaar maken. God geeft daar richtlijnen voor. Hoe je dat moet doen. Matthäus 18. Maar wat belangrijk is, dat je moet zeggen, van er is daadwerkelijk kwaad gedaan. En nu verzoening. Dat is de vergeving. Dus dat je echt zegt van, ik wil vergeven. Ik wil vergeven. Je komt de andere kant. Als je dus vergeving is aan degene die dus de schuld die het is aangedaan. Nu komt de andere kant, verzoening. En dat, mensen, dat zie je zo weinig. dat de ander zegt van, ik heb schuld, en nu? Hoe kan ik nu de relatie herstellen? Er zijn een paar stappen die zo ontzettend belangrijk zijn. Het eerste is, er is geen herstel mogelijk in de relatie als er geen berouw is. Als er bij de dader of degene die zeg maar erin staat, als er geen berouw is, dan kun je wel vergeven, maar de relatie is niet hersteld. De ander die moet berouw tonen, die komt naar je toe en die zegt dan, zoals ik vind het zo bijzonder wat de Bijbel dan eigenlijk zegt, kom dan tot berouw en bekering, opdat die zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen, van het aangezicht des Heren. De eerste stap is berouw. De tweede stap is dat je beleidt. Spreuken 28 vers 13. Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, die vindt een ontferming. De derde stap is het nalaten. En de laatste, ik heb daarvan geschreven, verdieping van je relatie met Jezus. 1 Johannes 1 vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat zijn de stappen. Berouw, beleiden, nalaten en wandelen in het licht. Dus de vraag, moet je alles bespreekbaar maken? Moet alles uitgesproken worden? Moet overal, zeg maar, op elke slag zout gelegd worden? Als je tot een herstel van relatie komt. Ik vind het zo bijzonder dat God gewoon zo liefdevol is. In Zefanja 3 vers 17. De Heere uw God is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Weet je, als Rietje in ons huwelijk me overal over zou aanspreken wat niet deugt en wat ze moet vergeven, of wat ze dus vergeeft en ze vraagt van mij verzoening. En dan zou op elk dingetje, dan dat zou gewoon, er zijn bepaalde dingen in mijn karakter die ik echt verander en bid voor verandering. Maar aan de andere kant is het zo dat zij, er zijn bepaalde gewoontes. Als ik bijvoorbeeld de tafel heb gedekt, dan staan bij ons alle keukendeurtjes open. Ik weet niet hoe dat komt, maar als ik aan tafel zit, staat alles open. Ik heb niet geleerd, en dat moet ik nog steeds leren, als ik binnenkom, om mijn voeten te vegen. Dat heb ik niet geleerd. Ik loop zo naar binnen. Als er continu, zeg maar, deze principes zouden moeten worden toegepast over vergeving en verzoening, ja, dat was niet mooi. En ik weet dat Rietje vaak zwijgt in liefde. Ze zwijgt niet om de lieve vree. Ze zwijgt in liefde. Zwijgen om de lieve vree is totaal wat anders. Dat zit nog hier. Dat zit er nog. En op een gegeven moment, als je zwijgt om de lieve vree, en er komt genoeg druppels in de emmer, op een gegeven moment komt er weer een druppeltje en dan gooi je de emmer leeg. Dat is zwijgen om de lieve vree. Maar zwijgen in liefde zoals God dit doet, dat is ook een vorm, vind ik zelf, van diepe vergeving en diepe verzoening. Dat vind ik heel bijzonder. Ik wil het afsluiten voordat we avondmaal vieren. En nu komt eigenlijk de kwestie. We zijn met veel dingen bezig in de gemeente. We zijn bezig met een voorbereiding voor een evangelisatieactie van 9 avonden waar we mensen in Heithuizen willen we het evangelie verkondigen. En achter de schermen zijn al heel wat mensen die zijn daarmee bezig. Op de website moet je eens kijken. Je moet eens kijken wat daar eigenlijk allemaal al gaande is. Mick die is al afspraken maken voor het gebouw te huren. Er zijn heel wat mensen al op de achtergrond zijn ze bezig. We zullen eind november hebben we een cursus over vrijheid in Christus. Worden we toegerust als oudste hoe deze cursus te kunnen geven in de gemeente. En ik geloof dat God in de toekomst, nu volgend jaar en waar hij zo mee bezig is, ook in deze gemeente, we zijn, ook al zijn we nog klein, we zijn in Zuid-Nederland een van de grootste gemeentes. En ik geloof dat God een doorbraak wil geven ook. Ik geloof dat. Ik weet het, dat Johan dat ook zo ervaart. En meerdere in de gemeente ervaren dat. Dat we op een punt staan waarin we het verschil kunnen gaan maken. Op de vaste tijd kwam op een avond gewoon even binnenwaaien Ferdinand. Die was ook met vasten bezig. Hij kon niet vrijkrijgen van zijn werk. En toen kwam hij op een avond bij ons. Had een samenkomst en toen zeiden we tegen Ferdinand, waar word je eigenlijk zo bepaald? Toen hadden we het over eenheid en eensgezindheid. En we kwamen op een tekst in Matthäus 12 vers 25, daar hebben we de hele avond eigenlijk mee doorgebracht, waar de Heer Jezus zegt, maar hij kende hun gedachten en zeide tot hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. En geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. En geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. Wat wil ik u nu zeggen? Ik ben nu 20 jaar, mag ik, zeg maar, heeft God ons geroepen met andere broeders om deze gemeente te leiden. Ik heb nog nooit meegemaakt dat dat de druk en dat de tegenstand van buitenaf kwam. Nooit. Als je dingen begint met evangelisatie, het is niet de buitenwacht waar de druk van komt. Ik heb wel meegemaakt dat er verdeeldheid was. Dat die principes van vergeving en verzoening, dat die aan de laars wordt gelapt. We bedekken het dan, we spreken er niet over, we hebben het er niet over en we gaan gewoon voort. Ik geloof dat God iets wil met deze gemeente. Hij wil iets met elke gemeente, maar ik geloof, daar kan ik echt mijn geloof voor opbrengen, met andere broeders en zusters. God wil hier iets. Maar als we binnen deze principes van vergeving en verzoening niet toepassen en de kleine vorstjes die er zijn, die de wijngaard bederven, dan hebben we geen schijn van kans. We hebben geen schijn van kans. We hebben echt geen kans om verschil hier te maken. We willen echt stappen nemen in geloof. Ik geloof ook met mijn gehele hart tot in mijn ziel. Geloof ik dat we nu aan het lopen zijn zoals God het heeft voorbereid. Maar ik zie ook dat we geen schijn van kans hebben als we verdeeld zijn. Geen schijn van kans. Het houdt niet stand. En ik weet gewoon dat als we hier in elk gebied in Nederland is het moeilijk. Hier is het extreem moeilijk. Als ik vanmorgen hier binnenkom, het slaat me gewoon. Ik moet me echt zetten. Ik ben naar boven gegaan even. Om te bidden. Om God te zoeken. Omdat ik gewoon de massiefheid merk. Wat er ook in dit gebouw gaande is. En ik wil jullie echt vragen, ook als we dan zo dadelijk avondmaal vieren, om die preek misschien nog eens te luisteren, de teksten op te zoeken, als het gaat over vergeving en verzoening. En dat je niet luistert met de oren van anderen. Dat zijn preken, die ik dan houd, waarvan je dan soms denkt van, ik hoop dat de mensen het op zichzelf toepassen. Dat hij hier niet zit en denkt, ik ben blij dat Piet hier ook is, heeft hij het ook gehoord. Ik hoop dat Piet nu komt om zich met mij te verzoenen. Zo wordt soms geluisterd. Dat je luistert voor de ander. Dat je blij bent dat die ander het ook gehoord heeft. Het gaat om, deze week ging het om mij. Om mij. Wat ik dan mee doe. En ik hoop dat we het groot geheel kunnen zien. Ik hoop dat u ziet dat u onderdeel mag zijn van iets diep genadevols. Dat u erbij mag zijn om te zien dat mensen tot geloof komen. Dat u erbij mag zijn dat God deze gemeente bouwt. En dat we snappen dat als we verdeeld zijn, dat we geen schijn van kans hebben. De Satan en zijn demonen die hebben al duizenden jaren ervaring. Die weten precies hoe ze dit hier moeten aanpakken. Om het te stoppen. Ik wil daarom ook zo avondmaal vieren. Ik vind het zo bijzonder om zo'n preek dan als inleiding om het avondmaal te zien. Omdat we steeds dan het perspectief hebben. Het perspectief. Het perspectief niet naar mijzelf, dat ik moet vergeven en ik moet verzoenen, maar het perspectief wat gebeurd is. En daaruit mag ik putten. Dat is gewoon de bron. Ik kan het uit mezelf gewoon helemaal niet truitpersen. Als het gaat over vergeving en verzoening. Maar het is de kracht van Gods Heilige Geest. Degene die God, wat ook vanmorgen zo bijzonder gebeden werd, die God ons geschonken heeft als een lakzegel op ons geplakt. En gezegd, je bent mijn eigendom. En ik heb je gekocht, je schuld is afgelost en je bent met mij verzoend. Het evenwicht is hersteld. En de opdracht is toch zo bijzonder dat je van daaruit mag zeggen, Heer, geeft u me toch de genade dat ik kan vergeven. En daar waar nodig dat ik een stap kan zetten in verzoening. Zullen we zo samen stil zijn? Zullen we zo samen avondmaal vieren?